Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
In deze aflevering een lang interview met Ebi Hartog, een van de meest veelzijdige kinderboekschrijvers van Nederland, het Papieren Museum onder leiding van Ted van Lieshout en extra aandacht voor Naar de rand van de wereld van Dirk Weber. Welkom bij Er staat geschreven. In de kinderboekenwereld zul je niet vaak kinderboekenschrijvers en illustratoren zich horen uitspreken over zaken die hun werk en dus hun wereld betreffen. Dat komt zeker niet omdat ze niks te melden hebben of omdat ze niet willen nadenken over hun vak. Want vraag een maker om een lezing te houden over de status van het kinderboek of vraag ze voor een interview in de podcast Er staat geschreven, dan zul je snel onder de indruk zijn van wat ze te melden hebben. Ze vinden wel degelijk iets en ze hebben zeker inhoudelijk belangrijke dingen te melden. Maar ze zijn gewoon minder een flapuit zoals ik. Ik was dan ook verrast toen ik een mail kreeg van een schrijver. De reden waarom ik werd gemaild was omdat ik volgens de schrijver een van die paar mensen ben die niet te beroerd is om heikele punten aan te kaarten. Tja, ik zal inderdaad niet de ideale vervanger zijn van Mark Rutte bij de NAVO als hij eens een keertje ziek is. Maar goed, het bericht betrof de griffels en percelen. Zoals bekend is de prijs een bekroning van een aantal jeugdboeken die in de ogen van een selecte jury het beste van het beste zijn van het afgelopen jaar. Maar de vraag is of dit wel altijd klopt. En dan gaat het me niet om de persoonlijke smaak van de juryleden, want daar kun je altijd wel iets van vinden. Dat is gewoon onderdeel van het spel en maakt het ook lekker spannend. Nee, waar het om gaat is het prijskaartje wat aan de prijs hangt. Voor elke boek dat aangeboden wordt ter jurering moet de uitgever een bedrag betalen. En daarnaast moet voor de boeken die uiteindelijk bekroond worden nogmaals een bedrag neergelegd worden. En daar ligt dus een gevoelig punt. Daar komt een ongelijkheid onder makers om de hoek kijken. Want hoewel de grote uitgeverijen wellicht minder moeite hebben om een deel van hun budget hiervoor te reserveren, is dat voor kleine uitgevers een heel ander verhaal. Natuurlijk willen ze graag meedoen, maar als de toch al zeer beperkte financiële middelen gebruikt moeten worden om een eventuele kans te maken op een prijs, dan moet zo'n uitgever toch wel even achter de oren krabben. Zo kan het dus zijn dat boeken niet aangeboden worden, simpelweg omdat het te duur is om deel te nemen aan de boekenloterij. En dat is natuurlijk om meerdere redenen jammer. Zo bezien is de prijs dus niet zozeer het beste van de Nederlandse kinderboekenmarkt, maar van de aangeboden selectie. Een deel van de schrijvers en illustratoren maakt daarom op voorhand al geen kans op een bekroning. Ik begrijp dat er aan de prijs kosten zitten. En ik begrijp ook dat dit een welkome inkomstenbron voor CPNB is. Maar moet er toch niet eens nagedacht worden over een constructie waarbij deelname wel bereikbaar blijft voor alle partijen? Moet de belangrijkste kinderboekenprijs niet gewoon openstaan voor alle professionele Nederlandstalige schrijvers? Het is tenslotte best teleurstellend als je op voorhand weet dat je geen kans maakt. Niet vanwege kwaliteit of smaak, maar simpelweg vanwege ordinaire centen. Tja, kunst en geld, het blijft een moeilijke relatie.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Hij is wellicht een van ons meest veelzijdige kinderboekschrijvers, want naast schrijven en illustreren is hij actief als boekverkoper, promotor, econoom, schoolschrijver en organisator. Het komende half uur ga ik in gesprek met duizendpoot Ebi Hartog. Hartelijk welkom.
Ruben, goedemiddag, dankjewel.
Als ik naar de mens Ebi Hartog kijk, dan zie ik eigenlijk twee Ebi's. Een hele spontane, vrolijke Ebi en anderzijds ook wel een hele serieuze Ebi. Wie is toch die mens achter de schrijver?
Dus je... Sommige van mijn familieleden zien me ook als een zure oude man. Dus misschien zijn het er wel drie. De vrolijke, de serieuze en de wat zure. Ze zijn het allemaal. Ik ben wispelturig in mijn gemoed, zal ik het zo zeggen. Meestal zit het wel met een positieve ondertoon. Echt wel. Maar er zijn zeker scherpe kanten en zure kanten. Dat is het. Dat is het gewoon. Het is veelzijdig in mijn karakter misschien wel.
Ja. Net zo veelzijdig als in je handelen.
Ja, dat hoort allemaal wel. Dat is redelijk congruent met elkaar. Ja. Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet vertellen.
Je bent op je 41ste begonnen met kinderboeken schrijven. Zo had ik zo'n beetje berekend.
Mijn eerste 2003. Boek verscheen in 2003.
Waarom ben je zo ineens overgestapt op de kinderboeken?
Nou ja, als je aan de buitenkant kijkt en niet meer weet, dan ben ik overgestapt op de kinderboeken. Ik ben econoom, ik ben opgeleid tot econoom. Economie gestudeerd. Ik ben vervolgens in de automatisering terechtgekomen. En daar vandaan naar het human resource werk overgestapt. De baas van een personeelsafdeling geweest. En de consultancy ingegaan. Over arbeidsvoorwaarden, grote collectieve arbeidsvoorwaarden. Over cao's, over privatiseringen van bedrijven heb ik geadviseerd. En toen op enig moment kwamen er kinderboeken. Als je dan aan de buitenkant kijkt, dan denk je dat is een grote overstap. Maar ik heb... Zoals zoveel schrijvers ben ik met schrijven begonnen op mijn 6e met een verhaal over een konijn. Of een hond of een poes of weet ik veel wat. Hè. Het kan ook een eenhoorn zijn geweest. In mijn geval is het een konijn. En ik ben altijd blijven schrijven. Op de middelbare school dacht ik dat ik mij moest richten op een volwassen publiek. Ik was zelf nog niet volwassen, maar volwassen publiek leek me tof. Nou, daar heb ik niet echt goed dingen voor geschreven waar ik zelf tevreden mee was. Maar ik ben wel altijd doorgegaan met schrijven. Of altijd. Naast al die andere dingen vond ik schrijven gewoon leuk om te doen. Ik leerde Duits van een vriendin van mij die mij Duitse kinderboeken voorlas. Dat is een hele goede manier om een taal te leren, hè, door kinderboeken voor te lezen. Zeker als het kinderboeken zijn die niet specifiek voor de hele kleintjes geschreven zijn. Simpele zinnen, wel veel beeld- en taalgebruik. En die vriendin die leerde ik Nederlands door Nederlandse kinderboeken voor te lezen. Jip en Janneke. Max en Moritz in het Duits en Jip en Janneke in het Nederlands beginnen op enig moment wel te vervelen. En toen ben ik zelf karakters gaan ontwikkelen. Dat werden de ezel en de bier. Die heb ik voorgelezen, of geschreven, bedacht, verhalen over verteld. Het was een prima manier om iemand Nederlands te leren. Maar het was ook een manier om te ontdekken, aha, maar dat kan ik. Verhalen bedenken voor kinderen. Dat heeft nog een hele tijd geduurd voordat ik ook de tijd had om ze op te schrijven. In de auto meerijdend met mijn huidige vrouw, toen vriendin, van Amsterdam naar ergens in Noord-Frankrijk, op zakdoekjes schrijvend. En toen ik er helemaal genoeg had voor een bundel, moest ik nog even bedenken wat daar voor plaatjes bij moesten. Toen heb ik zelf nog een hele tijd zitten knutselen, voordat ik ook een eigen tekenstijl had ontwikkeld. Ja, en toen had ik De Ezel en het Bier geschreven. En dat was mijn eerste boek wat in 2003 is uitgekomen.
Hoe ben je uiteindelijk het vak ingerold? Dus dan echt bij de uitgever terechtgekomen?
Gewoon opgestuurd. Naar de printeretten gegaan. Dat zou de copyshop geheten hebben toen. Daar mijn kopietjes van mijn tekeningen, mijn teksten gekopieerd, ringbandje eromheen gedaan, opgestuurd naar de uitgever. En niet heel lang daarna waren er twee uitgevers die contact met mij opnamen. Ja, nou, en de rest is... gelopen zoals gelopen is.
Wat waren zo'n beetje de moeilijkheden waar je tegenaan liep in die tijd? En misschien zijn dat moeilijkheden die je ook tegenwoordig misschien nog tegenaan loopt.
Ja, dat vind ik een bijzonder boeiende vraag. Eigenlijk, vanaf het moment dat ik het had geschreven, opgestuurd, dat was, vond ik vooral moeilijk om te wachten. En daarna werd ik opgebeld door de uitgever. Daar heb ik een weekje lang dansend over straat gelopen en geroepen wat ik dan ook geroepen heb, geen idee. Reuze trots, beren trots. Ik denk dat ik beren trots was, of super trots. En daarna waren de moeilijkheden, nou niet met dat boek.
Dat kan.
Ja, dat viel eigenlijk
allemaal. Dat is altijd een beetje afwachten natuurlijk met schrijvers. Nee. De ene komt best wel wat hobbels tegen. En...
Nee, niet met mijn eerste boeken over de ezel en de beer. Later... Met andere boeken ben ik natuurlijk wel degelijk hobbels tegengekomen. En die gaan over, wat is nou precies je doelgroep? Is deze uitgever wel actief voor deze doelgroep? Of zien ze daar wat in? Hebben ze daar gevoel bij? Zijn we het eens over hoe je dat soort dingen, hoe je dat moet verwoorden, zodat je die groep aanspreekt? Is datgene wat ik leuk vind ook hetzelfde als wat de uitgever leuk vindt of de redacteur leuk vindt? Zijn mijn woorden te los of vind ik de redacteur te stug? Dat is meestal ongeveer de verhouding. Ik vind dat het wat losser kan en de redacteur vindt vaak dat het wat minder is. En daar dan een weg in te vinden, dat is een ding. De eerste uitgever waar ik was, die was vooral gericht op de jongere kinderen. Dat was bij Zircon en die had als doelgroep alles tot een jaar of 8. En ik ging ook dingen schrijven voor andere doelgroepen, voor kinderen van 9 tot 12. Dus dat werd toen wel een zoektocht naar bij wie sluit het aan? Wat zijn de verwachtingen over en weer? Hoeveel tijd, hoeveel haast heeft een uitgever? Hoeveel geld hebben ze over voor marketing?
Jouw werk gaat ook best wel alle kanten op. Ja. Je fictie, non-fictie,
korte verhalen,
gedichten las ik zelf. Ja, die ben ik zelf nog niet tegengekomen, maar ik las dat je gedichten ook had.
Er is één boek dat heet Spookdicht, geïllustreerd door Peter van Harmelen. En dat lees ik nog steeds met heel veel plezier voor. Het is een lang gedicht over een jongetje zonder duidelijke leeftijd, maar uit het plaatje erbij hoor, de illustraties, zie je wel dat het een jongetje is. Tiener waarschijnlijk, die in een huis zit waarin hij belaagd wordt door een enorme hoeveelheid spoken, een hele diverse groep spoken die hem allerlei manieren proberen te pak te nemen. En dat jochie gaat de strijd met ze aan. Dus een episch gedicht, zou ik maar zeggen. En dat is buitengewoon leuk om voor te lezen, want dat is ook heel erg leuk om dat te schrijven. Ik ben geen klassieke dichter. Ik kan leuk rijmen, ik kan er een goed verhaal van maken, dat is mij daar gelukt. Maar in mijn dagelijks werk zie ik mezelf niet als een dichter. Ik schrijf wel eens gedichten en die vind ik superleuk, maar die zijn vooral verhalend van karakter.
Ik vind het ook wel grappig dat ik jou episch hoor zeggen. Want als ik naar jouw verhalen kijk, dan vind ik het altijd zo kenmerkend dat het heel klein is, eenvoudig, heel dicht bij de beleving van kinderen.
Ja, hangt een beetje af van wat je leest. Ik heb een aantal bundels met korte verhalen gemaakt over Miro en Tesla, voor Boris en Berber en over de ezel en de bier. En daar klopt dat bij. Maar ik heb ook een roman, ja, mag het wel roman geschreven over een jongen van een jaar of 11, waarbij het hele jaar van alles bij hem misgaat. Dat is wat zeker breder en diepgaander. Ik heb iets geschreven over een meisje dat ontvoerd wordt. Dat is duidelijk anders. En dan zitten er ook nog dingetjes tussen, zoals een meisje wat wakker wordt en geen gezicht heeft. Dat is een beetje, ja, dat zit er een beetje tussenin. Maar ik doe veel, behalve horror, dat zei ik al, en daar hou ik niet van. Religieus doe ik ook niet.
Maar dan is het toch wel wat, je pakt af en toe dus wat groter uit, maar vaak ook wat klein. Ik moest bij jouw werk ook, ja, ik kom heel vaak erop, maar ik moest toch weer aan Annie M. G. Schmid denken, omdat ik bij jou toch de aandacht voor het ondeugende kind tegenkom, maar op een hele leuke manier. Dus je doet gewoon de lol van de kattenkwaad.
Ja, ik heb een zwak voor kinderen die kattenkwaad uithalen. De korte verhalen over kinderen, over Boris en Berber en Miro en Tesla, dat zijn kinderen die zijn onbegrensd in hun fantasie en ook onbegrensd in hun gedrag. En dat botst met de, dat zou Annie M. G. Schmid waarschijnlijk zo gezegd hebben, met de burgerlijke moraal. Dat botst. En daar heb ik buitengewoon veel plezier aan. Ik heb een tijdje in een boekhandel gewerkt en degene die daar de eigenaar was, die zei, dit zijn een soort Jip en Janneke op speed. Zeg maar, geüpdate. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik dat nou een compliment vind of niet. Maar ik heb wat met die karakters. Verhalen over de ezel en de beer voor een wat jongere groep, die zijn enigszins heel klein, lieflijk en grappig. Maar soms zijn ze ook heel filosofisch van aard, doordacht. En, ik hou van plotgedreven verhalen. En tegelijkertijd zijn daar in die bundels staan vaak ook weer verhaaltjes waar je denkt, waar is het plot? Nou, dat is er niet. Dan gaat het alleen maar om een gedachte. Wat ik ook heel leuk vind om te doen. Dus ja, ook daarin.
Is voor jou ook die combinatie van feiten of iets leren en plezier maken. Is die combinatie ook wel iets wat jou boeit? Want ik denk bijvoorbeeld aan je laatste boek Hoe. Dat baseert op van hoe doe je dit, hoe doe je dat. Maar ook weer met heel veel lol. Is dat iets wat bij jou...
In mijn fictie heb ik geen boodschap. Eigenlijk, ik hoef kinderen niks te leren. Ze hoeven daar niet beter van te worden. Ik vind het leuk als ze erover nadenken. Maar als ze eruit oppikken dat het leuk is om pijltjes te blazen bij iemand het huis in. Zodat er een pijltje tussen de billen van degene komt die daar net op de wc gaat. Vind ik dat ook prima. Dus je hoeft geen moraal uit mijn fictie te halen. Het mag. Het hoeft niet. Het zit er ongetwijfeld in, want ik neem mezelf mee. In de non-fictie, die ik tot nog toe allemaal met mijn broer schrijf, is het wel anders. Daar willen we wel kennis overdragen. Daar willen we ook wel inzichtelijk maken wat de morele afwegingen zijn die je kunt maken. Dus niet die wij maken, maar die lezers kunnen maken. Maar dat is altijd verpakt in een hele persoonlijke vorm van humor. Daar zit geen zwaarte in. Als ze willen uitleggen hoe een knijper werkt, moet je het natuurlijk eerst leggen waar je de knijper voor nodig hebt. En dat is voor het geval dat er een beer aan komt die je eten wil jatten, is het handig als je eten in een boom kunt hangen en daarvoor heb je een knijper nodig. Dus dat is de leuke introductie en daarna wordt uitgelegd hoe je die knijper moet maken of hoe je op de maan moet komen. In die boeken komen ook veel normatievere dingen voor. Mag je stelen? Mag je liegen? Mag je mensen doden? En wat vinden wij mensen daar nou van? Wat zijn de wettelijke regelingen? Wat vinden die diverse goden ervan? Wat vinden andere levensbeschouwers daarvan? Hoe kan je daarnaar kijken en hoe werkt het ook in de praktijk? Je kunt rustig zeggen, je mag niet doden, maar waarom gebeurt het dan zo vaak? En wat voor argumenten hebben degenen dan die het dan doen? En wat voor argumenten heeft de maatschappij om daar op maatschappelijke wijze op te reageren? En dat proberen we duidelijk te maken op een voor kinderen begrijpelijke manier. Die ook interessant is om te lezen. Als er alleen met droge tekst staat, dan houden ze dat snel op.
Je bent ook zeer actief als schoolschrijver. Ik zie regelmatig weer de berichten dat je onderweg bent naar die of de andere school. Dus dat is best wel een belangrijk onderdeel in wat je doet. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Ik denk daar even wat langer over na. Ik vind het zelf erg leuk om met kinderen te verkeren. Om daar tijd mee door te brengen, om de fantasie van kinderen aan te zetten en te kijken waar het gebeurt. En het is ook voor mij een manier om mijn fantasie aan te zetten en te kijken wat er met prikkels van anderen gebeurt. Ik weet heel vaak niet wat ik ga doen als ik voor de klas kom. Ik denk ik ga een nieuw verhaal verzinnen en dan kijk ik samen met kinderen wat voor deest of wat voor hoofdpersoon kunnen we verzinnen en dan eens kijken wat we dat hoofdpersoon kunnen laten doen, zodat het een leuk verhaal wordt. Ik vind die manier van verhalen ontwikkelen voor mezelf en met kinderen leuk om te doen. Het is ook een leerzame manier, of het is ook een basis om op basis daarvan kennis over te dragen over hoe verhalen opgebouwd zijn, wat karakters nodig hebben, hoe humor werkt. Als ik met zo'n organisatie als de schoolschrijver ben, dan kan ik daar ook veel meer tijd aan besteden. Ik kom dan 10 keer bij dezelfde klas of 5 keer bij dezelfde klas. Dan kan ik ook kinderen meer kennis overdragen, meer vaardigheden overdragen over spanningsbogen, over het belang van locatie, het belang van de tijd die je kiest. Dus die kennisoverdracht is interessant of die vaardigheidsoverdracht is interessant en het is gewoon leuk om te doen. Meestal, soms is het vervelend, maar meestal is het leuk. En daarnaast, de meeste schrijvers, en zeker ik, kunnen niet leven van royalties alleen. Het is ook een financieel ding. Schooloptredens levert geld op. En het is ook een manier om te zorgen dat mijn boeken bij meer kinderen bekend raken. En ook al die andere dingen die ik doe bij een grotere groep bekend geraakt. Als ik naar zo'n school ga, kan ik ook de juffen en de meesters vertellen over mijn prachtige website Taalspeler, waar allerlei taalspelletjes in worden uitgelegd. Dat vind ik dan ook leuk om daar ook mee bezig te zijn. Dus ja, het is een soort samenspel van allerlei interesses en belangen.
Naast schrijver ben je zelf actief in de boekwinkel. Je hebt hier in Amsterdam je bezig gehouden om in ieder geval één boekwinkel in leven te houden.
Ik doe nog even een tussenstapje. Ik ben ook nog tekenaar. Maar goed, die boekhandelarij. Ik heb heel lang in de consultancy gewerkt. Dat heeft mij een... daar heb ik mijn kennis en vaardigheden in bedrijfsmatige zaken gescherpt. En ik was altijd wel geïnteresseerd in hoe zit die branche waar ik voor schrijf nou in elkaar. Dat kon ik op enig moment beter onderzoeken, omdat het bedrijf waar ik voor werkte als consultant stopte. En ik dacht, wat zal ik nu eens doen? En ik kwam op een feestje een boekhandelaar tegen. En met een glaasje wijn in de hand zei ik, zeg, kan ik niet bij jou stage lopen? En het antwoord was ja. En toen heb ik een aantal maanden stage gelopen bij de nieuwe boekhandel. En alle ins en outs mogen bekijken van hoe zo'n boekhandel gerund werd. En ik dacht, dit is leuk, vind ik interessant. Wil ik terug de consultancy in? Nou, niet met alle geweld. Consultancy heeft heel veel voordelen, maar ook nadelen. En toen ben ik in de boekhandelarij gebleven. Was dat het echte begin? Het zou wel eens kunnen dat er nog iets aan vooraf heeft gestaan, dat ik ook nog een tijdje bij de kinderboekwinkel af en toe eens inviel. Gewoon omdat ik kinderboekenschrijver was. Ik kan me dat in de tijd niet meer zo heel goed herinneren wat nou eerst was. Anyway. Een aantal maanden bij de nieuwe boekhandel stage gelopen. Toen bij allerlei boekhandels tijdelijk gewerkt. Bij de nieuwe boekhandel, bij de kinderboekwinkel. Af en toe ook bij de Amsterdamse boekhandel. Ik ben een tijd lang bedrijfsleider bij de kinderboekwinkel geweest. Ik denk een jaar of 3 of 4. Daar kon ik mijn zakelijke kennis gebruiken. Vooral ook bij het sluiten van een van de twee winkels. Want er waren er 2. Daarna weer meer gaan doen bij de nieuwe boekhandel. Daar ook allerlei dingen kunnen doen toen het de bedoeling was dat die boekhandel verkocht ging worden. En toen die verkoop niet doorging met een andere boekhandelaar, toen heb ik geholpen met het oprichten van een coöperatie. En dat is allemaal voor mij niet gesneden koek, maar niks vreemds aan. Dat gaat over een bedrijf, dat moet je laten draaien. Je moet zorgen dat er niet te veel geld uitgaat en dat er voldoende geld inkomt. Ik kan dat redelijk in beeld krijgen. Ik snap ook wel zo'n beetje hoe je een bedrijf moet runnen. Dus ik heb daar een tijd zwaar aan getrokken. En ben een jaar vier of vijf voorzitter geweest van de coöperatie, de nieuwe boekhandel. En de kennis die ik daar heb opgedaan over zo'n proces, hè, hoe richt je een coöperatie op, hoe zorg je dat een boekhandel een coöperatie wordt. Daarvan heb ik steeds gezegd, als andere mensen daar gebruik van willen maken, bel me maar, je hoort ervan. En daar heb ik de Amsterdamse boekhandel in Buitenveld ook mee geholpen. Ik heb ook wel eens bij een andere boekhandel gekeken of we dat niet voor hun konden inzetten. Ik heb in Osdorp gekeken, Amsterdam-Osdorp gekeken, of we ze daarmee konden helpen. Ja, nou, dat. Ik vind het leuk om te doen. Het is consultancy, maar dan het boekhandelsgebied.
Je bent actief als tekenaar.
Ook tekenen doe ik ook, ja.
Ja, je gaf het heel subtiel aan, dus ik denk dat is... Maar dat is inderdaad wel een belangrijk ding. Meestal bij tekenaars, illustratoren, dan zie ik al de kwastjes en de potjes met water staan. Maar wat ik bij jou zo bijzonder vind, is dat jij ook met digitaal tekenen heel actief bent.
Ja, ik ben begonnen met tekenen van ezel en bier, met potlood en stift en waterverf. Dat doe ik nog steeds, hè. Er staat een nieuw boek in de planning. En ik ben helemaal blij als ik dan weer mijn aquarel tevoorschijn kan halen. Maar ik maak ook allerlei digitale dingetjes. Ik heb zo'n website over taalspelletjes. En daar horen tekeningen bij. En daar passen digitale tekeningen voor mij heel goed bij. En ik help ook nog wel eens bedrijven met beeldmateriaal bij presentaties. En dat vind ik ontzettend leuk om dat digitaal te doen. Digitaal heeft ook heel veel voordelen, want je kunt zo lekker gummen. Je kunt het makkelijk overdoen. Je kunt een kleur even makkelijk veranderen. Als je denkt, deze kleur groen bevalt niet, dan weet je, dan maken we een beetje geler. Niks aan de hand. Je hoeft niet opnieuw te beginnen. Als je dat met pen en papier en waterverf doet, dat is een stuk ingewikkelder. En het voordeel ook van digitaal werken is, als ik 's nachts in bed lig en denk, hey, goed idee, dan kan ik dat gewoon even doen. Dan hoeft mijn bed niet vooruit te komen. Dan hoeft mijn partner ook niet opzij te schuiven. Het is allemaal, weet je, ik kan gewoon lekker tekenen.
Ben jij ook iemand die graag nieuwe dingetjes uitprobeert. Dus nieuwe ontwikkelingen volgt en dat dan ook meteen oppakt.
Niet meteen oppakt, maar wel probeert. Dus ik heb best wel veel verschillende tekenprogramma's geprobeerd. En ik heb ook wel gekeken of ik mijn tekeningen van de ezel en de bier met kunstmatige intelligentie makkelijker zou kunnen, of ik zou kunnen animeren. Dat heeft tot nog toe nog niet geleid tot iets waarvan ik zei van dat is leuk. Of dat werkt tot nog toe. Heb ik daar niks voor gevonden. Maar ik kijk naar. Ik ben er niet heel erg obsessief mee bezig. Dat ook weer niet. Ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe ik het doe.
Toch ook nog een hele. Ja, ik vind dat een beetje een flauwe vraag, maar ik wil hem toch stellen. Schrijven of tekenen, waar ligt nog het meeste je hart?
Nee, ik vind het geen flauwe vraag, maar ik vind het een ingewikkelde vraag. Ik vind. Zowel bij schrijven als bij tekenen, als het goed gaat, is het geweldig. Dat is zo fijn. Het is alsof je zo'n pastel de natte aan het eten bent die goed gelukt is. Weet je, dat is super. Dat is helemaal goed. Maar ja, als een tekening mislukt, dat is kak. En als ik niet met een tekst vooruit kom en ergens blijven hangen en denk, oké, hier heb ik een maand aan gewerkt, maar het plot werkt niet, dat is echt vreselijk. Als ik geen idee heb van waar ik het nu eens over moet hebben, dat is heel vervelend als je denkt, ik sta voor dat beroemde schrijversblok of tekenaarsblok. Ik weet het even niet. Ik vind het allebei leuk om te doen.
Wat ik ook op de socials zie is filmpjes waarop jij boeken van anderen promoot. En dat doe je op een hele enthousiaste en leuke manier.
Ja, dankjewel.
Toch. Heb ik dan ook weer zoiets van, kijk, ik denk dan bijvoorbeeld aan Jacques Vriends, die heel actief ook zijn eigen boeken promoot, wat ik persoonlijk ook heel goed vind. Dat zie ik jou dan weer niet doen. Ja, in de klas hoor ik jou zeggen, daar dan wel, maar op de socials zou je dat niet zo snel doen. Is dat een beetje een bescheiden kant van je?
Nou, weet je, ik ben ooit begonnen, ik denk 15 jaar terug, misschien wel langer, om van ieder boek wat ik gelezen heb op te schrijven wat ik ervan vond. En dan niet in een uitgebreid verslag, niet in een recensie. Ik geef een mening. Die heet ook eensins meningen. Ik vind dit boek, naam van het boek, naam van de schrijver, zo en zo en zo en zo en zo. Dat doe ik bij voorkeur bij over boeken die ik goed vind. Boeken die ik slecht vind. Nou, als ik de schrijver niet ken, dan wil ik dat nog wel eens zeggen. Maar van als ik de schrijver wel ken, dan hou ik gewoon mijn bek, denk ik. Of dan zoek ik iets wat ik wel goed vind. Maar daar ben ik mee begonnen. Meningen te geven over boeken. En vervolgens ben ik in een boekhandel gaan werken. En in een boekhandel doe je een boekpromotie. Ik promoot boeken die ik verkoop. Waarvan ik vind dat ze goed zijn. En er zijn ook heel veel boeken die goed zijn waar ik niet aan toe kom. Want ik kan niet alles lezen en ik heb niet overal tijd voor. Maar als ik denk dat een boek de moeite waard is, dan denk ik, ja, dat is ook goed om te zeggen. Op de een of andere manier. En liefst zo kort mogelijk. Niemand zit erop te wachten om mij 10 minuten te horen over het volgende boek of het geweldigste boek van die en die en die. Ik hou dat kort, zodat ik het ook lekker snel kan opnemen, lekker snel kan monteren en dan is het klaar. Ik vind het leuk om te doen. Dat doe ik vooral van andermans boeken, want er zijn veel meer andermans boeken dan mijn boeken. Mijn boeken, dat zijn er 23, 24, 25, afhankelijk van hoe je telt. Andermans boeken, dat zijn er duizenden. Dus daar kan ik gewoon makkelijk iedere week een filmpje over maken. Of misschien wel 2 keer in de week een filmpje over maken. Dus gewoon nog vanwege het aantal gaat het heel vaak over andermans boeken. Als ik zelf een boek heb gemaakt, ben ik er niet te beroerd voor om daar ook iets over te zeggen. Past dat dan in de vorm van een filmpje? Ja, jawel. Maar niet altijd. Dan maak ik een tekeningetje of dan post ik eens wat. Ik hoop eigenlijk dat andere mensen dan heel enthousiast over mijn boeken zijn. En daar een filmpje over maken, collega's.
Hint.
Nou ja, weet je, ik krijg ook wel eens collega's die zeggen, kan je niet een filmpje over mijn boek maken? Dan denk ik, nou, zorg maar dat het bij me komt. Ik zal eens kijken of ik het wat vind of niet. Ja, nou ja, soms wel.
We kennen je ook als organisator van de middag van het kinderboek.
Ja.
7 februari aanstaande is de 16e editie, zag ik.
Ja.
Wordt altijd gehouden in de Centrale Bibliotheek van Amsterdam. Ja. Dus vlakbij het station. Dus dat is ook heel makkelijk bereikbaar voor iedereen.
Met het openbaar vervoer.
Poet voor dit jaar meer. Is dan het thema met het oog op de wereld.
Ja.
Wat is eigenlijk het doel van die middag? Of eigenlijk een dag, hè? Want even voor alle duidelijkheid. 's Ochtends zijn er workshops. En dan 's middags is dus echt middag van de kinderboek in de grote zaal.
Ik denk dat we dus een voorbeeld hebben genomen aan de kinderboekenweek. De kinderboekenweek duurt geen week. De kinderboekenweek is de langste week die er is. Die duurt namelijk 10 dagen. De middag van het kinderboek is geen middag. De middag van het kinderboek is een dag. En die begint om 11 uur voor het publiek. En hij eindigt om een uur of 5, 6, 6:15. Tot koffie op is. De middag van het kinderboek is 16 jaar geleden gestart door Hans Hagen en Ted van Nieuwhout als actiedag. Diep in de historie duikend, toen was er onder de auteurs behoorlijk wat ongenoegen over de financiële verdeling van de opbrengsten van boeken tussen auteurs en illustratoren. De geschiedenis was dat auteurs een vaste royalty kregen van 10% of een beetje meer per verkocht boek. En dat illustratoren daar afzonderlijk bij betaald werden. Dat is langzaam maar zeker veranderd in de illustratoren krijgen geld wat eerst in de zak van de auteurs zat. Die 10% moet verdeeld worden. Dat werd niet erg dankbaar aanvaard. En daar is toen een lezing over gehouden door Sjoerd Kuiper. Een vlammend betoog en dat is opgepakt door Ted Verlies ook in Hans Hagen om de middag van het kinderboek omheen te doen. Dat was een actiebijeenkomst. En dat is eigenlijk langzaam maar zeker uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waar kinderboekenmakers aandacht besteden aan datgene wat speelt. Dat kunnen dingen zijn die in het eigen maakproces zitten of in de benadering van de markt of in de situatie in de wereld. En de middag heeft een meerledig doel. Het gaat over, laten we eerst maar het gezellige deel doen. Kinderboekenmakers of mensen die in het boekenvak professioneel bezig zijn, treffen elkaar daar. Dat zijn uitgevers, schrijvers, illustratoren, vertalers, vormgevers, boekverkopers, bibliotheekmedewerkers, recensenten. Iedereen die zich professioneel verbonden voelt met het kinderboek. Dat is gezellig, dat is leuk. Dat is ook, en daar zit ook een netwerkaspect in. Het is niet alleen maar gezellig, je kunt ook je nieuwe uitgever daar vinden. Of je illustrator, of je boek eens met iemand bespreken. Daarnaast gaat het om het opdoen van kennis. Er worden workshops gegeven waar je kennis kunt opdoen of vaardigheden kunt oefenen. En er is een programma waarbij lezingen gegeven worden. En in die lezingen komen allerlei mensen aan het woord die hun visie op een bepaald onderwerp geven. Dat kan kennisverhogend zijn, inzichtverhogend zijn, activerend zijn. Nou, al die elementen komen samen in de middag van het kinderboek. Dat. En er wordt steeds een thema gekozen. En dat kan gaan over censuur, het kan gaan over dingen die zwaar zijn, het kan gaan over hoe bereik je als maker de buitenwereld, hoe verwoord je liefde in een boek. En dit keer is het thema met het oog op de wereld. Er is voldoende aan de orde in de wereld.
Maar ondanks dat er dus dan een thema wordt gekozen, is het ook wel weer zo dat de deelnemers, de mensen die spreken, alle vrijheid worden gegeven om daar zelf invulling in te doen. Ja. Is dat ook echt wel belangrijk voor die middag?
Ik weet niet of het belangrijk voor de middag is, maar voor ons als organisatoren is het denk ik belangrijk. En voor de mensen die spreken is het ook belangrijk. We bedenken een thema, dat doen we ruim van tevoren. Het is in februari, is de middag van het kinderboek. Nou, in augustus, september weten we het thema echt wel. Of zoveel te eerder. Vervolgens zoeken we makers of anderen die, waarvan wij vinden, denken dat die iets met dat thema hebben. Dat die hun werk daarbij past. Hun inzichten daarbij passen, hun levenservaring daarbij past. Die benaderen we, die zeggen we, wil jij een lezing houden of een workshop houden? Dit is het thema, het moet erbij passen. Je krijgt een kwartier of een half uur. Maar vervolgens ben je vrij om het in te vullen naar eer en geweten en eigen kennis en ervaring. Ik denk dat het heel onverstandig zou zijn als wij als organisator daar sturing op zouden willen geven, meer dan dit is het thema. En ik zou het ook heel onprettig vinden als ik daar echt op zou moeten acteren. Ik zou het overigens, als ik als maker zou staan of als spreker, ook niet fijn vinden als er iemand roept, ja, maar dat hoop ik niet bedoeld. Nee, je staat daar, je houdt je verhaal, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En dan kijken we wat er gebeurt. Dus, zomaar, dat blijft ook interessant op die manier. Zo heeft iedereen zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid. En dat kan ontzettend goed vallen. En misschien wat minder, maar over het algemeen, nou, ik heb eigenlijk nooit slechte reacties gehoord uit de zaal van het publiek over dingen. Het is altijd fijn en interessant. En heel divers ook daardoor.
Als mensen dit gesprek ook beluisteren, dan zullen ze wel doorhebben dat jij heel veel doet. Zijn er ook momenten dat het je allemaal even te veel wordt?
ben ook nog penningmeester bij Pen Nederland, de organisatie die opkomt voor het vrije woord, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, de culturele vrijheid om te schrijven wat je wil en daar dat die dingen ook openbaar gepubliceerd kunnen worden en dat er geen censuur op plaatsvindt, ook dat. En ik ben een hele tijd actief geweest voor de Auteursbond en enzovoort, 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 enzovoort. En al die dingen samen, die botsen wel eens. Het gebeurt wel. Dus ik denk, ja, nu komt het even niet zo lekker uit. En het is ook wel ingewikkeld om goed gefocust te blijven. Maar dan is het een voordeel, en overigens ook een nadeel. Ik kan gewoon niet iedere dag schrijven. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan ook niet iedere dag tekenen. Ik kan niet om 7 uur opstaan en aan het werk gaan. Als ik geïnspireerd ben, doe ik wat. En als ik niet geïnspireerd ben, doe ik niks. Of dan doe ik wat anders. En dan is het fijn dat al die andere klusjes er ook zijn. Maar soms komt het allemaal tegelijk. En dat is dan vervelend. Dan moet ik echt schipperen. Dan wordt de nacht gewoon wat korter.
Ik ga mijn laatste vraag stellen.
Oeh, de laatste vraag.
Als je een advies zou mogen geven aan iemand of een bepaalde instantie in de kinderboekvak of kinderboekenwereld, aan wie zou je dat dan geven en hoe zou dat dan klinken?
Ik denk dat ik dan een advies heb aan de makers in het kinderboekenvak. We zijn niet alleen op de wereld. We zijn met heel veel. En niet iedereen heeft het allemaal even makkelijk in die wereld. Ook als makers hebben we het zelf niet zo heel erg eenvoudig. Het is denk ik van belang dat we als makers ons enerzijds organiseren in onze eigen vakverenigingen. De verenigingen van schrijvers, de verenigingen van illustratoren. Om te zorgen dat we kennis, ervaring uitwisselen. Maar ook dat we rechtspositioneel zaken goed weten te regelen met andere partijen in de markt. Maar er is ook nog zoiets als internationale solidariteit of solidariteit met of nationale solidariteit. Er worden op dit moment schrijvers belaagd, onheus bejegend. In Nederland vooral nog met woorden, maar in het buitenland ook met daden door overheden, door groepen, gewelddadige types. En ook daar zijn organisaties die daarvoor opkomen. En ik denk dat het goed is als we als schrijver en als illustrator ook kijken of we voor die mensen wat kunnen doen. Dus verenig jezelf in de vereniging en sluit je aan bij Pen International of bij Pen Nederland.
Nou, mooie laatste woorden.
Yes. Stichtelijk.
Hey, ik ga je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Het mag duidelijk zijn, je bent een eigenlijk een octopus. Je doet heel veel. Dank je wel voor het komen en dank je wel voor dit gesprek.
Een octopus, wat een toffe vergelijking. Dankjewel.
Ja. Mijn mooiste herinneringen was toen de 5e Harry Potter boek uitkwam. Dan heb ik de hele nacht de hele boek gelezen. De volgende dag was ik totaal kwijt. Ja, mooiste tijd van mijn leven. Toen ik 7 was, heb ik al de eerste Philosopher's Stone gelezen. En ja, dat was het eerste moment die ik dacht, oh, ik ben een lezer. Ik was altijd in de bibliotheek, op school, altijd aan het lezen. Maar het begin was met de Harry Potter books. Ja, er was een soort magie of zo. Ja.
Mag ik even de aandacht?
Het leuke van dit item is dat ik mezelf de tijd gun om eindelijk boeken te herlezen, die op de een of andere wijze een blijvende indruk op me hebben gemaakt. En elke keer is het weer spannend of het boek me opnieuw zal weten te boeien. Want lezen blijft een kwestie van smaak en smaken veranderen door de tijd heen. Soms ontdek je dat je beter had kunnen vasthouden aan een herinnering, omdat die achteraf leuker blijkt te zijn dan de hernieuwde leeservaring. Gelukkig had ik dat niet met Naar de Rand van de Wereld van Dirk Weber. Opnieuw bleek het verhaal spannend. Spannender dan de omslag die ik in alle eerlijkheid toen ook al enorm onaantrekkelijk vond en die de verkoop van het boek weinig goeds gedaan zal hebben. In de winkel probeerde ik de klanten te overtuigen om dit boek te kiezen, maar helaas moest ik dit opgeven omdat andere boeken qua uiterlijk heel wat aantrekkelijker waren. Toch blijf ik dat nog steeds jammer vinden, want ik ben van mening dat dit verhaal veel gelezen mag worden. Zeker nu, in een tijd waarin de wereld op zijn kop staat en groeperingen kiezen voor chaos en afzetten tegen bestaande systemen. Want dat is precies het startpunt van dit verhaal. Naar de rand van de wereld sluit niet alleen aan bij de huidige tijd, maar ademt ook onder andere het doemdenken van de jaren 70 en 80, het geloof in een heilstaat en de science-fiction-achtige verhalen over een maatschappij die de mensheid zelfstandig denken en handelen wil ontnemen. Een systeem waarin machthebbers zichzelf het meest toebedelen en orde afdwingen door te straffen. Kortom, een herkenbaar beeld die voor velen bekend in de oren zal klinken. Dirk Weber houdt het klein en leunt niet op een hoop spektakel. En dat maakt het juist zo boeiend. Het verhaal speelt zich af in onze wereld, maar na de grote crisis waarin een groot deel van de mensheid is omgekomen door de falende orde. Een radicale groepering heeft de macht overgenomen en elke vorm van modernisering afgezworen. De mensheid moet weer deel worden van de natuur en kennis is gevaarlijk en mag slechts in zeer beperkte mate toegestaan worden door een selecte groep mensen. Strenge regels en straffen moeten voorkomen dat mensen weer terugvallen op de oude gewoontes van de maakbare maatschappij. Mensen leven in kleine gemeenschappen. Wanneer in een van die gemeenschappen twee mensen streng gestraft worden vanwege ongeoorloofde kennis, besluiten een aantal kinderen te ontsnappen. Er gaat een gerucht dat in het zuiden een vrije maatschappij bestaat waar kennis wel wordt toegestaan. Met weinig eten en nog minder kansen om te overleven in de natuur, wacht de kinderen een moeilijke tocht. Tot overmaat van ramp blijkt er een verrader te zijn binnen de groep. Naar de rand van de wereld van Dirk Weber is een verrekijker naar de toekomst, maar zeker ook een spiegel van het heden. Het heeft genoeg te bieden om als lezer over na te denken. Het boek is in 2018 uitgekomen bij uitgeverij Querido en gelukkig nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel. Wacht dus niet langer en maak alsnog kennis met dit bijzondere jeugdboek.
Je luistert naar Er staat geschreven.
De deuren van het Papieren Museum gaan open en Ted van Lieshout neemt ons weer mee door de wereld van de Nederlandstalige kinder- en jeugdpoëzie.
Ted, welkom.
Dankjewel. Vandaag kijk ik in mijn eigen bundel.
Oh, leuk.
De titel is Heel de Wereld. Nou, dat is eigenlijk niet de titel, dat is een regel uit het gedicht. Maar Jaap Robbe heeft een bloemlezing gemaakt die heet Heel de Wereld Wordt Wakker. Dat komt uit een gedicht van mij. En dat heet eigenlijk, even kijken, dat heet eigenlijk, oh, het heeft helemaal geen naam. Maar het staat in rond, vierkant, vierkant, rond. En dat zijn beeldsonnetten die ik heb gemaakt. En in dit boek leg ik ook uit wat het verschil is tussen een verhaal, een gedicht en een sonnet. Dus ik dacht, nou, dan lees ik nu even die drie versies voor om uit te leggen, om laten zien wat ongeveer het verschil is. Nou, dit is een verhaal. Dit is het verhaal. Ik heb geen zin, maar het moet. Ook in de winter gaat school gewoon door. Ik loop naar buiten en zie dat mijn adem meteen bevriest. Ik doe de deur van de schuur open. Hij piept. Mijn fiets rammelt als ik hem de straat opduw. Hij heeft ook geen zin. Geen wonder, niemand wil er buiten als het nog donker is. Ik stap op en fiets naar school. De wind is snijdend. Mijn oren worden haast van ijs. Als ik het schoolplein opga, zie ik jou de hoek omkomen. Je zwaait naar me. Het is gek, maar onmiddellijk word ik een beetje warm van binnen. Nou, dit is dan dus een verhaal. Je ziet het over het algemeen ook als je een verhaal ziet. De regels lopen door, helemaal tot onderaan, van boven tot onder en ook naar alle kanten van de bladzijde. En dan gaat het op de volgende bladzijde gewoon door. En dat heeft ermee te maken met dat het boek, wat je dan op dat moment leest, is eigenlijk als het ware een drager van informatie. De bedoeling van het boek is niet het boek zelf, maar de informatie die je draagt. De datadrager, als het ware. De bedoeling is dat je het verhaal leest en dat je gaandeweg het lezen in je hoofd als het ware afspeelt, als een film, wat je aan het lezen bent. Dat is een verhaal, dat is typisch voor een verhaal. Bij een gedicht is dat helemaal niet zo. Dat is totaal anders. Dan gaat het niet over het verhaal wat in je hoofd afspeelt, maar over de woorden die je leest en die iets wel doen in je hoofd, maar niet per se een verhaal. En dat kun je ook zien aan een gedicht. Je ziet op de bladzijde dat er heel veel wit is en de regels lopen niet door tot het einde. Soms ruimt het, maar soms ook niet. Soms staat er witregels tussen. En dat maakt ook dat je nauwkeurig kijkt naar de element waarmee dat gedicht is opgebouwd. En dit is een gedicht. En je kunt het nou niet zien, maar ik zal even beschrijven. Het zijn 4 stukjes van elk 3 regels. En ze lopen maar door tot de helft van de bladzijde. En ik hoop dat ik het een beetje kan duiden door het voorlezen, maar misschien wordt toch al duidelijk dat dit een gedicht is. Ik loop naar buiten en zie meteen dat ik besta. Mijn adem is een wolk. De deur van de schuur snurkt nog en mijn fiets heeft geen zin om mee te gaan. Het wiel sleept een beetje en de ketting hoest. Maar het moet. School bestaat ook in de winter als het guurt en de dag lekker uitslaapt onder een deken van nacht en mist en dauw. Dan zie ik jou, net zo dapper als ik, het schoolplein opgaan. Je zwaait en heel de wereld wordt wakker. Hoorde je een beetje het verschil?
Ja, absoluut.
En daar heb ik ook nog een sonnet van gemaakt. En een sonnet is een hele oude versregel, of een manier om te dichten. Natuurlijk super bekend van Shakespeare, die schreef ze aan de lopende band. Maar ik vind het eigenlijk een vrij moeilijke manier van dichten, want het moet aan alle regels voldoen. Het moet in de regel bestaan uit 4 stukjes. Eerst 4 regels, dan nog een keer 4 regels en dan 2 keer 3 regels. En dat moet dan ook nog volgens een bepaald rijmschema. Daar heb je wel wat variatie in, maar hier hoor je waarschijnlijk wel hoe dit sonnet in elkaar zit. De ochtend is nog grauw van mist en kou. Mijn fiets staat stil te slapen in de schuur. Ik moet naar school, ik trek hem aan het stuur naar buiten. Ik ben al laat, zeg ik, kom nou. Hij kreunt, mijn fiets. Hij rijdt zo vroeg niet graag. Hij zou wel moeten. School wacht niet op mij. De juf gelooft het zeker niet als wij te laat zijn door een luie fiets vandaag. O, oude, trouwe fiets. Ik help je wel op pad. Ik trap ons samen door de stad tot aan het schoolgebouw dat staat voorbij het midden van de straat waarheen de fiets van Bas ook gaat. Die jij zo stil hebt lief gehad. Nou, dat is dus heel strikt qua ritme en rijm. En bij deze, maar ook bij de vorige, had je heel veel binnenrijm, of middenrijm heet dat ook wel. Dat rijm niet aan het begin van de regel staat, en ook niet aan het eind van de regel, maar dat het er midden loopt. En iemand die dat heel erg veel gebruikt, middenrijm, is Edward van de Vendel. Nou, die moet je dan zelf maar een keer gedicht van lezen. Want dat hebben we in een andere aflevering al een keer gedaan.
Als ik het gedicht en de sonnet vergelijk. Bij het gedicht ben ik heel erg geneigd om mee te voelen. En bij het sonnet is juist dat gekunstelde, want het komt een beetje gekunsteld bij me over. Maakt dat ik mezelf niet de kans geef om me in te leven.
Nou, nee, dat is natuurlijk helemaal juist geconstateerd. Het gaat bij zo'n rijmend gedicht vaak ook om de vorm die correct moet zijn. Een mooi voorbeeld is misschien wel de liedjes die je tegenwoordig hebt in de 70 en 80 jaren. Tekstdichters hechten er enorm aan dat rijm goed klopte. Maar als je luistert naar de liedjes van nu, dan is dat heel, voor in hun ogen in ieder geval, en ook in die van mij moet ik eerlijk bij zeggen, krakkemikkig rijm, dan rijmt bijvoorbeeld straat op graag. Dan denk ik, maar dat rijmt toch helemaal niet? Ja, maar die klank is dan net voldoende, en als je het niet helemaal duidelijk uitspreekt, dan lijkt het toch of het rijmt. En zo is het natuurlijk ook in voorbije tijden gegaan, dat vroeger dat strakke rijmschema en het zorgen dat een gedachte die je wilt uiten precies past in de vorm die je hebt gekozen, bijvoorbeeld het sonnet, dat die vorm heel erg belangrijk is en dat de inhoud daar misschien niet helemaal bij past. De beste sonnetten hebben natuurlijk verenigen beide in zich, dat ze zowel qua vorm heel sterk zijn als ook qua inhoud. Maar tegenwoordig zijn we meer gewend om de inhoud te laten prevaleren boven de strakke vorm. Maar er zijn dus heel veel dichters, bijvoorbeeld Edward van de Vendel, die gebruikt niet zo heel erg veel eindrijm aan zijn regels, maar heel veel middenrijm en alliteratie en dat soort dingen. Dat soort trucjes zou je het haast kunnen noemen. Trucjes die je gebruikt om muziek te maken in woorden die je voorleest. He, dat iets zangerig klinkt of dat je letters herhaalt, bijvoorbeeld aan de voorkant, dan heet het dus alliteratie of beginrijm.
Nou, dankjewel, Ted.
Graag gedaan.
We zijn weer aan het einde gekomen van de 6e aflevering van Er staat geschreven. Heel veel dank aan Ebi Hartog, Ted van Lieshout en de toevallige voorbijganger voor hun bijdrage. En natuurlijk weer hartelijk dank aan jullie luisteraars. Een programma maken is leuk, maar zonder jullie weinig zinvol. Deze podcast is daarmee ook een stukje van jullie. Tot de volgende keer bij Er staat geschreven.